en goedemorgen. Ja, welkom, maar dat is niet aan mij natuurlijk. Jullie komen hier vaker dan ik. Het is inderdaad zo dat wij als gelovigen gestorven zijn. En dat wij niet terecht zouden in een rode kruisgebouw, maar in een blauw kruisgebouw. Want de vraag is, wat moet er dan van ons terechtkomen? Het onderwerp van het Nieuwe Testament is dat wij als gelovigen een hemelse positie hebben ontvangen. En dat Christus een werk doet. En dat dat werk ook een uitwerking zal hebben in ons. En daar wil ik het vanochtend over hebben. Ik kan er niet echt iets boven zetten. Ja, ik moest denken aan Hebreeën 2, waar dan staat dat hij als de overste leidsman en de voleinder des geloofs vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden. Maar daar gaat het een beetje over. En, ik denk dat jullie de term het tegenwoordige werk van Christus wel kennen. Ik gebruik hem liever niet, omdat hij niet uit de Bijbel komt. En dan heb je wel zeg maar een beetje te pakken waar we het over gaan hebben. Namelijk over wat de Heer doet en niet zozeer wat wij zouden moeten doen. Want dat is toch maar oplappen van een dood paard of trekken aan een dood paard. Dat, in zichzelf heeft dat niet zoveel zin. En ik wilde met jullie beginnen te lezen in Efeze 4. Ik hoop vanochtend met jullie uit te komen in Hebreeënbrief. Maar ik heb van een broeder uit jullie midden gehoord dat dat Champions League niveau is. Dus ik wilde maar wat eerder beginnen. Lijkt me goed. Want ook van de Hebreeënbrief wordt wel eens gezegd dat hij niet voor ons geldt. Dat je er eigenlijk niks mee hoeft. Maar ik denk als wij nadenken over wat de Heer nu doet en welke positie wij daarin innemen en waar het dan naartoe moet met de gemeente als collectief, maar ook de gelovigen individueel. Ja, dan is denk ik de Hebreeënbrief wel een van de meest waardevolle brieven die wij hebben. Dus daarom wilde ik ook een aanloopje nemen in het Nieuwe Testament, Efeze 4. En vervolgens toch, het is vanochtend niet mijn doel om te laten zien dat die Hebreeënbrief op ons betrekking heeft. Maar ik hoop wel dat je duidelijk parallellen ziet. Zo bid ik u dan, vers 1. Ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Wij zijn dus als gelovigen blijkbaar geroepen. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam in zet en één geest, gelijkwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heere, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen. En dan komt het. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Vers 1 lazen wij dat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En de vraag is, wat is nou die roeping? Nou, die roeping is, we zijn geroepen tot een einddoel. Namelijk, we zijn geroepen tot aanstelling in het eerstgeboorterecht of tot zoonstelling. Of we zouden erven. Ja, de Hebreeënbrief zegt in dat verband, we zouden een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Nou, voordat je koning wordt, moet je eerst het een en ander aan levenservaring opdoen. Dat kan Willem-Alexander je vertellen. Die was 42 toen hij koning werd. Was geen kleine jongen meer. Maar dat zouden wij dus ook opdoen. En onderweg is dan de vraag, ja, wat heeft dat dan voor uitwerking? En in vers 7 staat dat in ieder van ons de genade gegeven is. En dat is niet genade in welke wij hebben de vergeving der misdaden. Uit hoofdstuk 1 van Efeze. Nee, dat is genade op genade. Namelijk dat wij in de praktijk van ons leven hem mogen dienen. En het doel van die genade staat in het vervolg. Maar ik wilde hier niet te lang bij stilstaan. Het doel van die genade is dat het lichaam van Christus opwast. Dat staat in het vervolg. Dat groeit. Dus als wij de Heer dienen. En we staan in zijn dienst. Dan betekent dat in de praktijk. Dat wij omzien naar elkaar. Want ja, de Heer dienen is een abstract begrip. Maar uiteraard gaat dat niet zonder dat wij de Bijbel openen hoor. En daarom vond ik het ook alleraardig dat wij vanochtend de Watchmanie hebben aangehaald gehoord. Dat normale christelijke leven bestaat hieruit dat wij ons aanbieden bij Hem. Romeinen 12 vers 1 en 2. Dat wij ons lichaam zouden beschikbaar stellen tot een levend en heilig en God welbehagelijk offer. En dat Hij ons hart en ons denken zou veranderen. En vervolgens komt daar iets tot stand. Dat is geen eigen werk meer. Maar hij werkt het ons, het willen en het werken. Maar de vraag is even, waartoe zijn we dan geroepen? Want we zouden wandelen dienovereenkomstig. Dat wil zeggen, wij hebben een einddoel in het zicht. We zijn geroepen ergens toe. En onderweg vraagt de Heer bij monden van Paulus. In deze brief, bij andere brieven staat het ook meermaals. Hè? Wij zouden wandelen waardiglijk het evangelie. Wij zouden wandelen waardiglijk de Heere. Wij zouden, en de wens van Paulus in de tweede Thessalonicense brief is, dat onze God ons waardig acht die roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat wil zeggen, als wij onze weg gegaan zijn met de Heer, onze loopbaan gelopen hebben, dat Hij achteraf daarvan zegt, ja, ik acht je waardig om deel te hebben aan die erfenis. Nou, ik liet mij net al ontvangen dat het gaat over zoonstelling. Dat wil zeggen dat het gaat over het eerstgeboorterecht. En dat staat ook in vers 5, in hoofdstuk 1 vers 5, sorry. Als wij nadenken over het vervolg op onze zaligmaking. Wij hebben inderdaad gezongen over dat onze zonden zijn weggedaan. En dat is ook zo. Maar ik heb me wel eens afgevraagd wat er dan nog moet, zeg maar. Je hebt eeuwig leven gekregen. Je hebt een positie in Christus en dat verandert ook niet meer. Maar wat moet je dan met je leven? Een goede vraag, lijkt mij. Nou, en als ik het dan weer maar met de Hebreeënbrief zeg. Er zijn nog zoveel betere dingen bij de zaligheid gevoegd. Dat wil zeggen, die zaligheid die daar aangehaald wordt, die spreekt over onze verlossing. Alleen daar wordt nog iets aan toegevoegd. Betere dingen, hogere dingen. En ik ben natuurlijk bekend met de Hebreeënbrief. Maar als de Hebreeënbrief over betere dingen spreekt, dan spreekt het over dingen die niet elke gelovige beloofd zijn. Hogere dingen, een beter verbond enzovoort, en de betere beloftenissen. Daar hebben wij deel aan. En die mogen wij leren kennen. En onderdeel daarvan is Efeze 1. Ik lees even vanaf vers 3. Alle reden waarom Paulus zich zijn God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus wil prijzen. Want dat betekent dat gezegend. Hè? Of er nou staat geloofd, geprezen of gezegend. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. En dan komt gelijk, dat betekent zoals of bijvoorbeeld. Hij ons uitverkoren heeft in hem. Voor de, ik lees even, nederwerping der wereld. Opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. En dan komt er een ander voorbeeld. En daar ging het mij vanochtend even om. Die ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Abusief wil ik ook verkeerd vertaald. Ik neem het ze niet kwalijk hoor. Alleen hier lijkt het alsof wij te vondeling gelegd zijn en vervolgens dat de Heer ons in huis gehaald heeft. Maar we hebben net vanochtend gehoord dat onze oude mens gestorven is en dat wij nieuw leven hebben ontvangen. En de Bijbel zegt in dat verband ook dat wij niet uit de bloeden, nog uit de wil des vleeses of uit de wil des mans, maar wij zijn uit God geboren. We hebben gewoon nieuw leven gekregen. Dus je bent niet maar zo door de Heer in huis gehaald met onder het motto van ach die arme stakker of zondaar. Nee, je hebt nieuw leven van hem gekregen. Je bent geen aangenomen kind. U bent uit God geboren en de bedoeling is dat u erft. Dat u aangesteld wordt als erfgenaam, als zoon. Dat is het doel. En er zijn mensen die mij dan vertellen van joh. Dat kan best wezen, maar ik heb heel veel leven. Ik ben daar zeker van. En het zal mijn tijd wel duren. Alleen, dat is niet de wens van de Heer. Het staat hier ook achter. Hè? Door Jezus Christus in zichzelf. En daar staat dan achter. Naar het welbehagen van zijn wil. Dus het is zijn wens dat wij alle zouden komen. Nou ja, aan het einde van onze loopbaan. En dat we allemaal zouden komen tot verheerlijking. Paulus dan ook op een andere plaats als hij het heeft over roeping. Want daar begonnen wij vanochtend mee. Hij roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Ik meen dat het de eerste Thessalonicense brief is. Maar dan zoek dat maar na. Hij roept ons tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. En de vraag is of wij daar deel aan willen hebben. En hij wil dat graag. Dat is naar het welbehagen van zijn wil namelijk. En op dezelfde bladzijde lees ik nog even Efeze 2. Vanaf vers 5. Want de vraag is vervolgens, want daar denken we over na vanochtend, wat voor uitwerking zou dat dan hebben op het leven hier van alle dag? Hoe zouden wij wandelen als gelovigen? Want we zijn vrij van de wet. We zijn gestorven voor de wet. Of de wet is, heeft zijn vervulling gehad. Maar hoe zouden wij dan leven? In Efeze 2 wordt daar min of meer op ingegaan. Wat abstract nog, maar dat wordt concreter. Vers 5, ook toen wij dood waren, bevestig wat ik net zei, door de misdaden heeft hij ons levend gemaakt met Christus. En dan vervolgens, uit genade zijt gij zalig geworden. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dan komt het doel daarvan, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, dat is door het geloof, en niet uit u, het is Gods gave. En dan gaat er uiteraard over het zalig worden, dat is Gods gave. En het is niet uit de werken, opdat niemand roemen. En dan komt het, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Ik denk dat de meesten die hier zitten, zoals hier door opgedane wijsheid wellicht, maar of door omstandigheden, dat die hebben ingezien dat wat algemeen gedacht wordt over deze verzen, dat wil zeggen dat uit verkiezingen en zo, dat hier niet blijkt te staan. Alleen waar het hier over gaat is dat wij zijn zalig geworden, alleen we zouden daar vooral niet te hoogmoedig over doen. Want dat is uit genade. En vanuit die positie zouden we dat ook ons realiseren. En daarvanuit zouden wij ook onze weg gaan met de Heer. Alleen vervolgens stopt het daar niet. En tot en met vers 8 en 9 gaan dan over wat wij in het verleden wellicht waren en waar wij van verlost zijn geworden. Maar dat wij vervolgens zalig zijn geworden, namelijk van zijn maaksel, vers 10. Wij zijn geschapen in Christus Jezus. En dat betekent dat u een nieuwe schepping bent. Zo dan, en iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden, maar wij zijn dus geschapen in Christus Jezus. We zijn niet geschapen meer in Adam. Van nature wel natuurlijk, maar dat telt niet meer. Dat wil zeggen, er is iets hogers voor in de plaats gekomen. Wij zijn nu geschapen in de tweede Adam, namelijk in Christus Jezus. En de bedoeling is dat wij in dat nieuwe leven goede werken zouden voorstaan. Dat is wat Paulus schrijft in een ander boek. En de vraag is, hoe moet dat dan? Dus even terug naar het plaatje, wij zijn zalig geworden. We zouden komen tot een einddoel. We zouden komen tot het eerste geboorterecht, tot een erfenis. Alleen de Heer wil onderweg hier het een en ander aan ons leren. Want voordat wij zo'n positie, wij worden koning en priester straks definitief. Ja, dan moeten wij wel het een en ander voor opgestoken hebben in dit leven. En de Heer die wil graag dat wij onderweg, onze loopbaan. Ik hoorde pas een liedje dat ging over, dat de schrijver van het lied die probeerde zichzelf te herinneren dat zijn leven hier op aarde niet meer dan een stage was. Want het was stage voor de eeuwigheid. Maar daarin legt hij wel de nadruk op het feit dat wat wij hier in dit leven leren, trouw, gehoorzaamheid, dat zijn uitwerking zal hebben in de toekomst. Dat wil zeggen, bij de rechterstoel van Christus heeft dat zo zijn gevolgen. En de vraag is, wat verlangt de Heer dan van ons, wat dat betreft? En dan wilde ik met jullie bladeren naar de 2 Timotheusbrief. Want het doel is dat wij dus als zijn schepselen zouden wandelen in goede werken. Staat er trouwens behoorlijk passief. Dat wil zeggen, we zouden niet goede werken doen. Nee, we zouden wandelen in goede werken die God voorbereid heeft. Dat is meer hij dan wij, als je begrijpt wat ik bedoel. Want dat is de positie waaruit wij leven. Wij leven uit genade, we zijn uit genade zalig geworden. We zouden vervolgens uit genade verder leven. Dus niet weer terug naar eigen presteren of Nou ja, wat zei de broeder in inleidende woorden? Het opknappen van de eigen ik. Daar zijn we niet meer mee bezig. Nee, we zouden wandelen in goede werken. En dat is in hoge mate een werk dat hij in ons doet. Alleen de vraag is, wanneer doet hij dat werk? Want doet hij dat werk in iedereen? Doet hij dat werk in alle nieuwe scheppingen? Of verlangt hij nog wat van die nieuwe scheppingen? Als u begrijpt waar ik het over heb. Ja, ik zou wel het hele hoofdstuk willen lezen, maar ik lees maar vanaf vers 16. Nou, vers 15 vind ik erg aardig, dus die lees ik even mee. Dat gij, dat schrijft Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus 3, vers 15. Zei ik net wat anders? Ik had nog niks gezegd, sorry. 2 Timotheus 3, vers 15. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof, het welk in Christus Jezus is. En er komt daar de toelichting op waarom dat dan zo handig is, dat je dat van kinds af weet. Want al, dat betekent heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. En er komt daar het doel van, als wij die schrift tot ons nemen, daarnaar horen en daardoor onderwezen worden, dan wordt de mens Gods volmaakt. Dat wil zeggen volwassen, dan komt hij tot volwassenheid. En vervolgens tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus als onze wens is als gelovigen dat wij zouden wandelen in goede werken die hij voorbereid heeft, ja, dan ontkom je er niet aan om dat woord, dat door God geïnspireerde woord, want dat betekent het, er staat ingegeven, maar in het Grieks is het een vervoeging van pneuma, en pneuma is geest, dat wil zeggen dat, nou, ik zou het zelf vertalen met geïnspireerd of zo. Ja. Want daar gaat het over. Dit is het door God geïnspireerde woord, en dat zouden wij tot ons nemen. En vervolgens worden wij volwassen. Hier staat trouwens de vraag die ik net stelde, geldt dat dan voor iedereen? Of geldt dat voor iedereen die wedergeboren is, die een nieuwe schepping is geworden? En hier staat dat inderdaad, van het geldt voor de mens Gods. De mens Gods heeft de mogelijkheid om volmaakt te worden, dat wil zeggen volwassen. En de mens Gods heeft de mogelijkheid om in alle goed werk volmaaktelijk toegerust te zijn. Alleen de enige eis die daarvoor geldt is dat hij die hele schrift tot zich zou nemen. Dat hij daarin zou onderwezen worden, dat hij daarin zou geleerd worden. De woorden uit vers 16. En vervolgens via die weg doet hij een werk in ons. En dan vertrouwen wij erop dat hij die aan ons een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen. En de vraag is, komen wij tot hem? Nemen wij de moeite om te horen naar wat hij zegt? Geven wij consequenties aan ons leven? Zoals Watchman Nee dat zei, wij zouden dat normale christelijke leven leven. Dat wil zeggen, we zouden tijd en gelegenheid nemen om ons te stellen onder dat woord, zodat dat woord een werk in ons zou kunnen doen. We zouden daarvoor openstaan. Ja, ik heb toevallig hoofdstuk 2 ook open natuurlijk. Maar er staat zo mooi in vers 21, dan gaat het over een vat. Een vat is een gebruiksvoorwerp, dat weten wij wel. En daar moet wat in. Een hol vat heb je niet zoveel aan. Want ja, ik denk altijd, een vat is alleen maar nuttig als er wat in zit. Ik kan dit glas kan ik wel leeggieten en hier neerzetten, maar dan heeft het geen functie meer. Het is handig dat ik af en toe wat kan drinken. Maar met dat ik zeg dat een vat gevuld moet zijn, anders heeft het geen functie, denk ik aan al die vrouwen die op de schoorsteen mantel ook het een en ander aan aardewerk hebben staan. Dus dat klopt ook niet meer. Alleen naar Bijbelse maatstaven is het zo dat als er niks in dat vat zit, dan dient het vat nergens toe. Dat vat is een hol ding, dat moet gevuld worden. En wij zijn vaten en die vaten die gaan een keer kapot. En de bedoeling is, wat is er tijdens het leven van dat vat ingekomen? En de bedoeling is dat wij vaten zouden zijn, bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Op de andere plaats schrijft Paulus dat wij deze schat hebben in aarden vaten. En die schat is het vorige vers, namelijk de kennis. Het is 2 Korinthe 4. Het gaat over dat wij verlichting, de kennis, de heerlijkheid Gods hebben ontvangen in het aangezicht van Jezus Christus. Wij hebben hem leren kennen en het werk dat God doet. En vervolgens schrijft Paulus daar dat wij die schat hebben in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Dus als u dan wilt werken, hoe het dan komt dat hij een werk in ons doet, of hoe u dat voor u moet zien. Ja, nee, wij leren het een en ander van hem en dat vormt de basis voor alles wat wij doen. Tenminste, als wij de Bijbel serieus nemen, houden we rekening daarmee in onze keuzes. Als wij leren uit de Bijbel dat het nog minstens 1000 jaar duurt voordat deze aarde in de brand gaat en alle elementen zullen daarin branden, dan hebben wij geen last van het denken in deze maatschappij over en dat we tezamen moeten zorgen dat versterkte broeikaseffect niet doorslaat en dat we samen moeten zorgen voor de planeet die aarde genoemd wordt enzovoort. Nee, als wij als gelovigen leren dat de Heer een gemaakt bestek heeft en dat het nog minstens 1000 jaar duurt voordat hij deze oude wereld wegneemt, ja, dan maken we ons daar niet druk over. En dan vormt dat ook geen enkele belemmering in de keuze die wij maken. En zo zijn er talloze dingen. Wij zouden leren hoe de Heer over dingen denkt. En als we ze vervolgens wellicht tegenkomen in ons leven of worden ermee geconfronteerd, ja, dan weten we hoe we erover moeten denken, want we hebben het al lang geleerd. Ja, omdat wij nu de tijd en de gelegenheid nemen om tot hem te gaan. Om naar hem te horen. Want dat is vervolgens zijn werk. En dan ga ik nog een bladzij verder in Titus, hoofdstuk 2. Want ik begon met te zeggen vanochtend dat het Nieuwe Testament eigenlijk spreekt over het werk wat Christus nu doet, het werk wat de Heer nu doet. Want het werk dat God nu doet, dat doet Christus. Christus voert dat voor hem uit. Zo brengt het Nieuwe Testament dat naar voren. Onderdeel daarvan, of eigenlijk het enige onderdeel daarvan, is dat hij een eigen volk verzamelt. En dat staat in Titus 2. Wordt ook weer het onderscheid gemaakt tussen alle mensen en ons die geloven. Er zit dus een verschil tussen. Dus wij zijn geplaatst op die loopbaan. Wij hebben nieuw leven ontvangen op grond van geloof. En dat onderscheidt ons van alle mensen. En vervolgens doet hij een werk aan ons en niet aan alle mensen. En dat is groot misverstand, denk ik, in deze wereld, waarin men denkt dat God een werk doet in een mens ter bekering. Maar dat leert de Bijbel niet. De Bijbel leert dat God een werk doet aan gelovigen en dat hij die gelovigen iets te doen geeft. En dat de enige oproep die hij heeft aan ongelovigen is: onderwerp je. Neem dat woord tot je. Die boodschap die klinkt, je hebt collega's die over genade durven te spreken. Je hebt kerken die nog in elk dorpje en in elke stad staan, die je op zijn minst de goede richting op zouden moeten wijzen. Je bent niet te verontschuldigen en de enige boodschap die de Heer heeft aan een ongelovige is: komt op mij. Als je toch moe bent of belast van je oude leven, waarin je gebukt ging onder slavernij van noem maar op. Leg het af en leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En neem mijn juk op je, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Nou, dat staat in vers 11, namelijk: de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dus iedereen heeft die kans, die gelegenheid. En vervolgens: die genade die onderwijst ons. Dat wil zeggen, op grond van die genade worden wij onderwezen. En wat leert dat dan zo, ons dan zo al? Nou ja, wij zouden de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende. Dat wil zeggen, wat doe je als je verzaakt? Je doet niet mee. Of je doet niet altijd mee. Je laat het wel eens afweten. Nou, dat doen wij dan ook. Want wij hebben wel beter te doen, denk ik wel eens. We zouden vervolgens, of dat is eigenlijk een nadere toelichting, we zouden matig, dat wil zeggen in zekere mate, beperking. In zekere mate, en we zouden rechtvaardig en godzalig leven in deze tegenwoordige eeuw. Dus dat doet genade aan ons. Dus genade leert ons niet alleen maar objectieve waarheden en hoe het nou leerstellig zit met de opgewekte Christus, die verheerlijkt is geworden, maar die ook eenmaal zal wederkeren. En dat is allemaal prachtig om te weten. Het is ook goed om te weten. Alleen genade gaat verder, namelijk die onderwijst ons hoe wij zouden wandelen. En dat is wel het belangrijkste, dat durf ik wel te zeggen. Want de bedoeling is dat wij in ons leven zouden wij leren trouw te zijn aan de Heer. En trouw te zijn, gehoorzaamheid te leren, zo vertelt de Bijbel dat. Ja, en dat leren wij in de praktijk van ons leven met name. Ja, als er tegenslagen zijn. Dat doet me denken aan, ik ben hier niet zo heel vaak geweest. Maar de eerste keer dat ik hier was, ging het over tegenslagen in de dagen die ik nog op aarde ben. Zullen nooit mij meer ontnemen dat ik Christus Jezus ken. En in dat lied, dat staat in jullie bundels natuurlijk, ik meen dat het nummer 13 is. Maar die tegenslagen, die gebruikt de Heer om ons te brengen tot volwassenheid. Maar dat is meer het onderwerp van de Hebreeënbrief, met name hoofdstuk 12. En daar komen we hoop ik nog vanochtend. Dus laten we vooral verder gaan. Natuurlijk zijn die dingen wat abstract uit vers 12. Hè? Godzalig leven, hoe doen we dat dan? Nou ja, we zien uit naar zijn komst, zegt het volgende vers. Wij zijn bezig te verwachten de zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Want als Hij verschijnt, verschijnen wij, zegt de Bijbel. En wij verschijnen niet maar zo zoals we hier zitten, maar wij verschijnen met Hem in heerlijkheid. Dat wil zeggen, voorafgaand aan dat wij verschijnen met Hem in heerlijkheid, hebben ook wij zelf heerlijkheid ontvangen. En ik zou dat anders moeten zeggen natuurlijk. Dan is Christus verheerlijkt geworden in ons. Dat wil zeggen, Hij deed decennia lang, als het gaat om het individu, en 20 eeuwen lang deed Hij een werk in gelovigen. En vervolgens is dat werk is een werk in het verborgene. Dat wil zeggen, niemand ziet dat. En in de toekomst komt Hij samen met dat volk dat Hij verzameld heeft uit de heidenen. En verschijnt Hij met hen in heerlijkheid. Alleen daar zit aan vast, dus dat ook onze persoonlijke levens eer hebben ontvangen. Dat wil zeggen, die waren tot verheerlijking van God. En dat zouden wij vasthouden. Wij zouden uitzien naar zijn verheerlijking, maar daarbij ook onze verheerlijking, want dat hoort daarbij. He, want Christus is hoofd en lichaam. Christus is niet alleen maar Christus zelf, maar dat is inclusief zijn lichaam. En dat verschijnt in de toekomst op de Olijfberg. En vervolgens toont God aan de schepping wat Hij in schijnbare 2000 jaar afwezigheid toch gedaan heeft. En dat vind ik een heerlijk vooruitzicht. En dat is ook wat Paulus ons dan voorhoudt. Van, verwacht dat, wees daarmee bezig. En daar kun je natuurlijk niet elk moment van de dag aan denken. Maar dat vormt fundamenteel wel onze toekomstverwachting. Ik las pas een boekje, Onze Tijd Komt Nog. Nou, zoiets is dat. Als u hier door het leven gaat en heeft pijn en moeite en verdriet wellicht, hou dan daaraan vast. Want onze tijd komt nog. De Heer die doet de werk in ons. En zoals net ook al gezegd, Filippenzen 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat Hij die aan u of aan ons een goed werk begonnen heeft, dat ook zal voleindigen. En vervolgens staat daar in vers 14 de consequentie van dat Hij in de toekomst verschijnt. De consequentie daarvan is dat Hij zich nu voor ons gegeven heeft. Opdat Hij ons, en ik leg de nadruk ook op ons, omdat dat tegenover alle mensen staat. Het is niet maar zo dat de Heer een werk aan iedereen doet. Hij doet een werk aan ons die geloven. Vers 14 vanaf het begin nog een keer. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. En als je wat in zou zoomen op dat eigen volk, dan kom je erachter dat het eigenlijk het loon is van de arbeid die Christus uitgevoerd heeft. Jesaja 42 en 49.
Het is mij te gering dat gij zou wederbrengen de stammen Israëls, of stammen Jacob staat er volgens mij. Nee, ik zal u stellen tot een licht der heidenen, net tot aan het einde der aarde. En vervolgens in dat hoofdstuk zegt de Heer ook van ja, het lijkt alsof ik mijn arbeid voor niks heb toegebracht. Dat wil zeggen dat mijn kracht, dat ik eigenlijk mijn energie heb verspild, staat er in modern Nederland. Maar dan zegt hij, maar ik heb mijn werk niet voor die mensen gedaan. Nee, ik heb mijn werk in dienst van hem gedaan en hij beloont mij. Mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En als wij nadenken over ons persoonlijke, normale christelijke leven, dan hoort dat ook daarbij. Ik bedoel, wij doen ons werk niet in dienst van de mensen om ons heen, maar wij doen ons werk in dienst van ons hoofd en hij beloont ons. Welke uitwerking dat ook heeft. Of wij nou, of die woorden die wij spreken wel eens geaccepteerd worden en aanvaard worden en dat het zelfs een bijzondere uitwerking heeft. Dat wil zeggen dat iemand door onze eenvoudigheid en door onze trouw de Heer vindt en tot geloof komt. Dat is fantastisch natuurlijk. Maar als dat niet aan de orde is, dan ook beloont hij ons. Omdat wij ons leven hebben gesteld in zijn dienst en dat het niet ten doel had dat wij mensen om ons heen tot de Heer zouden brengen. Dat is een hele mooie aangelegenheid. Maar het doel was dat wij vast zouden houden aan wat hij gesproken heeft. En dat zouden wij dan ook spreken. Vers 15 spreekt dit, een vermaan. Dat is wel naar binnen toe. En dan zijn we al bijna in de Hebreeënbrief. Ik heb bladzijde omgeslagen trouwens, dus ik ben er al. Maar we hebben dus wat het een en ander gelezen over een roeping met een einddoel. En dat wij onderweg zouden wandelen in goede werken. En de vraag is, hoe wandelen wij in goede werken? Nou, we zouden die hele schrift tot ons nemen. We zouden daaruit onderwezen en geleerd worden, opdat wij volwassen zouden worden. En tot alle goed werk volmaaklijk toegerust. Want vervolgens hebben wij in Titus 2 gelezen dat het de Heer is die zich voor ons gegeven heeft en dat het de Heer is die op grond van genade ons dat woord onderwijst. Met als doel dat wij zijn eigen volk zouden zijn, gereinigd enzovoort, en dat wij ijverig zouden zijn in goede werken. En als we nadenken over de Hebreeënbrief, dan moet één ding centraal staan. Daar begint het boek ook mee trouwens. Vers 1 namelijk, dat de Zoon spreekt. Vroeger sprak God door profeten, maar vandaag de dag spreekt de Zoon, sterker nog. Hij spreekt al sinds deze laatste dagen, dat wil zeggen sinds het begin van deze laatste dagen. En zonder daar verder op in te gaan, zeg ik dan, dat is al sinds zijn opstanding. Sinds zijn opstanding spreekt hij. En wij zouden die boodschap tot ons nemen, want we zouden op zo grote zaligheid acht nemen, hoofdstuk 2 vers 3... Ja, we zouden acht nemen op die grote zaligheid. Want het is niet alleen maar zaligheid, het is grote zaligheid. In de brief in Judas lezen wij het tegenovergestelde, uit mijn hoofd. Dat lezen wij over gemene zaligheid. Dat wil zeggen, er is ook een smallere vorm van zaligheid. Want uiteindelijk iedereen die ooit geleefd heeft en geloofd heeft, dat wil zeggen, het was een Adamiet die hier op aarde rondwandelde en zich onderwierp aan het woord van God, ja, die ontvangt de gemene zaligheid. Dat wil zeggen, die ontvangt eeuwig leven op een nieuwe schepping. Alleen, die ontvangt niet maar zo per definitie die grote zaligheid die aan ons beloofd is. Omdat die grote zaligheid, die spreekt over een hemelse positie. Die spreekt over erven met Christus. Die spreekt over regeren met Christus. En dat zijn hele grote dingen. En de retorische vraag is dan ook, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? En vervolgens is de oproep in de hele Hebreeënbrief, als je dan dit weet, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons dan ingaan in het binnenste heiligdom. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier wellicht geen blijvende stad, maar wij verwachten de zalige hoop en verschijning de eerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker. En dat was dan kortsluiting, maar dat is wel wat over gaat. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Want daar ligt onze vastheid en daar ligt ons vertrouwen. In hoofdstuk 2 lezen wij verder over Christus die verheerlijkt is geworden. Vers 9. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die een weinig tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Hier heb je weer dat onderscheid. Allen. En vervolgens in het volgende vers vinden wij ons. Nou ja, of een toepassing van ons. Want hij stierf voor allen. De dood van de Heer Jezus Christus was voor allen. En de oproep is vervolgens om overgezet te worden uit de dood in het leven. Dat wil zeggen dat we een nieuw leven ontvangen. En in dat nieuwe leven doet hij een werk. Maar voordat hij geschikt was om dat werk te doen, moest hij zelf ook het een en ander leren. En dat lezen wij onder andere in vers 10. Want het betaamde hem, dat is God, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen tot de heerlijkheid leidende, dat is waar ik vanochtend mee begon, dat hij de overste leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Dus hij moest geheiligd worden door lijden heen. Dat wil zeggen, hij moest zelf, in 3 hoofdstukken verder in de Hebreeënbrief lezen wij dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat wil zeggen, ook Christus ontving een, nou ja, als ik zeg torenhoge positie, dan doe ik hem nog tekort. Hij ontving een naam welke boven alle naam is. Trouwens het onderwerp van heel hoofdstuk 1, wie hij dan geworden is. Maar ook hij moest vervolgens trouw, gehoorzaamheid leren om in die positie te kunnen staan. Want dat brengt wel de nodige verantwoordelijkheid met zich mee. En daarom hebben wij hem als voorbeeld. En vervolgens zegt de Bijbel ook dat hij in hetgeen hij zelf geleden heeft, hij ook ons tot hulp kan zijn. Hulp. Hè, hulp, dat is een belangrijk aspect van het nieuwe verbond. Hulp. Dat hij, trouwens, dat staat in vers 18. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Nou, zo'n hoge priester hebben wij. Die weet wat wij doormaken, die weet welke weg wij gaan, die weet, nou ja, de omstandigheden, die weet ook dat wij wel eens geconfronteerd worden met het tegenspreken van zondaren. En dan zouden wij aanmerken, hem, die dat verdragen heeft. En dan zouden wij, zoals dat in de Hebreeën 12 staat, dan zouden wij niet verflauwen of bezwijken in onze wandel. En we zouden trouw blijven. Ziende op wat komen gaat. En net als hem ook vasthouden aan de vreugde die ons voorgesteld is. En we zouden verwachten de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid. Enzovoort. Dat is altijd het fundament van ons leven. Onze hele wandel zou daarop gericht zijn. Bewust of onbewust. Ja, we zouden hier nog verder kunnen lezen. Maar er wordt alleen een aantal schriftplaatsen aangehaald uit het Oude Testament. En daarbij wordt uitgelegd dat die schriftplaatsen uit het Oude Testament spreken over de Heer en zijn gemeente. Ja, als je het in het Oude Testament zou lezen, dan is dat wat vaag. Dan is het voor meerdere invullingen vatbaar, zeg maar. Maar als wij het Nieuwe Testament openen, weten we gelijk wat over gaat. Ja, hij zou te midden van zijn gemeente de lof Gods en de eer Gods en de rechtvaardigheid van God verkondigen. En in het midden der gemeente zal hij de naam van God lof zingen. En ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. Dat is wat hij nu doet. En dat stond wel in het Oude Testament, maar het was niet bekend. Of dan zeg ik het met Efeze 3. Het is niet geopenbaard gelijk zij nu is geopenbaard. Het stond er wel, maar de vraag is of het er stond. Maar het was niet concreet genoeg om het eruit te halen. Maar met het licht van het Nieuwe Testament leren wij dat wel. Vervolgens sla ik een bladzij om. Ik weet niet, hoe lang ben ik trouwens al bezig? Ik weet het echt niet. Half uurtje, oké, top. Gaan we gauw verder. Vers 14, ik zei net al, je leest ook meermaals van de schrijver van de Hebreeënbrief de oproep om vervolgens de consequenties te aanvaarden dat je vergeving hebt ontvangen, maar dat je ook deel hebt gekregen aan die grote zaligheid. Namelijk, vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar daar komt hij. Maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. Toch zonder zonde. Laat ons dan, dus als je dat dan weet, dat je zo'n hoge priester hebt. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Opdat wij barmhartigheid verkrijgen mogen. En genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. En de vraag is, wat doen wij daar? Als wij dan toegaan tot de troon der genade, wat doen wij daar? En wij zouden daar horen, want hij spreekt. En eventueel mag je af en toe wel terugzeggen. Alleen, ook weer zo schrijnend, dit is de essentie van de Hebreeënbrief. Dat wij gemeenschap zouden hebben met de Heer die eeuwig leeft. Dat wij zouden horen naar Hij die ons wat te vertellen heeft. En dan heeft men ervan gemaakt dat als je toegaat tot de troon der genade, dat je bidt. Dat je dus zelf aan het woord bent. Alleen het gaat over tegenovergesteld. Tuurlijk, wij hebben gemeenschap daar. Achter de voorrang, bij zijn troon. Alleen de bedoeling is dat hij ons wat wil vertellen. En er staat dan bij. Nou ja, als je geholpen moet worden te bekwame tijd, dan doet hij dat. Te bekwame tijd, dat wil zeggen te zijner tijd. Of op het moment dat het nodig is. Dus het is niet zo dat hij uw hele leven verzorgt, om zo te zeggen. Nee, als het nodig is en u zakt door de ondergrens. Ja, ik weet niet hoe ik die dingen moet zeggen. Maar dan zorgt hij dat het geregeld wordt. Of anders trouwens. De Bijbel zegt dat wij wel eens verzocht worden enzovoort. Maar dat hij ervoor zorgt dat wij niet verzocht zouden worden boven hetgeen gij vermoogt. En als dat dan wel het geval is, dan zal hij ook de uitkomst geven. En daar staat niet, want dat hoor ik nog wel eens zeggen, dat hij verzoekingen enzovoort op ons pad brengt met als doel dat wij er beter van worden. Want de Bijbel zegt, niemand zeggen als hij verzocht wordt, dat hij van God verzocht wordt. Want God verzoekt niemand met het kwade. En dat is niet zo moeilijk, denk ik, als dat daar zo staat. Maar toch hoor ik het regelmatig. Alleen wat daar wel staat in 1 Korinther 10, is als die gelegenheden zich voordoen, dat hij het ten goede gebruikt. En ik luister wel eens een liedje in de auto. En dat zegt dan, dat gaat dan daarover. Dat het liedje heet, Tel uit je winst heet dat. Tel uit je winst. Maar op een gegeven moment staat daar ook dan, zo valt de duivel in zijn eigen zwaard. Ja, hij is wellicht verantwoordelijk voor, wellicht zeg ik, hè, terughoudend. Hij is wellicht verantwoordelijk voor die dingen die op onze weg komen. Maar de Heer gebruikt ons en die zorgt dat wij daardoor volwassen worden. En via die route valt de duivel in zijn eigen zwaard. Dat is toch wel aardig om te weten. Maar wij zouden dus toegaan met vrijmoedigheid tot de troon der genade. En nogmaals, niet primair om hem het een en ander te vertellen. Maar primair om te horen naar wat hij te vertellen heeft. Zodat wij mogen leren. En wij mogen onderricht mogen ontvangen. En de vraag is dan natuurlijk van jou, maar ik heb hem nog nooit gezien. De Bijbel, we hebben trouwens net gelezen, wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Maar de Bijbel die vertelt ons dat de hoge priester per definitie verantwoordelijk is voor de uitleg en de toepassing van wat hier staat. Zo ook de Nieuwtestamentische hoge priester. Die is verantwoordelijk voor de dienst aan God en die legt ons de schriften uit. Ik weet niet of u wel eens de laatste hoofdstukken van de evangelie gelezen heeft. Dat wil zeggen, de hoofdstukken die spreken over de opgewekte Christus die alsnog even ter illustratie van het een en ander terugkwam op deze aarde. Nou, ik zou heel plat kunnen zeggen, hij doet niet zoveel. Nee, ik moet het anders zeggen. Wat er van hem beschreven wordt is niet zoveel. Maar het wordt in ieder geval heel erg duidelijk dat hij de schriften uitlegt. En dat hij door het breken des broods, dat hij aan hen openbaar is geworden. En dat zij leerden kennen wie hij was. Uit het feit dat hij de schrift uitlegt. En het is ook illustratie van wat hij nu doet. Hij houdt ons het woord van God voor en hij onderwijst ons. En dat is lastig altijd. Maar als we verder hadden gelezen in Efeze 4, dan is het onderwerp is daar dus de opbouw van de gemeente. En daar staat dan ook dat Christus opgevaren is in de hoogte en dat hij de mensen gaven gegeven heeft. En de essentie daar is dat het hoofd zorgt dat wij als gelovigen onderling opgebouwd worden. En dat hij zorgt dat er samenkomsten als deze zijn waarin wij samen kunnen komen en waarin wij samen dat woord kunnen openen. En dan zorgt hij dat verstaan wordt. En hij is degene die ons in heel de waarheid leidt. En wat ik daarmee probeer aan te tonen, vooral niet, maar wel illustreren. Ja, daar waar wij de Bijbel serieus nemen en de Bijbel als uitgangspunt houden voor hetgeen wij nastreven, uitleggen, weet je veel, op tafel brengen, waarover wij spreken met elkaar. Ja, dan spreekt hij tot ons. Als wij die zwart op witte letters die hier staan, als we die serieus nemen, dan is Christus degene die tot ons spreekt. Want dit is woord van God. En dit woord van God eindigt te zeggen dat af is. Dat we zeggen dat je er vooral niet aan toe moet doen. Want dan zal God toedoen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En je moet ook niet afdoen aan dit woord. Dat wil zeggen, het staat er wel, maar het betekent. Nou ja, en dan ga je weer 3 gradaties lager. Want als je eraan afdoet, dan doe je je deel af aan hetgeen wat in het boek des levens staat. En dat betekent in de praktijk dat die erfenis die je zou ontvangen, dat je die niet ontvangt. Dat betekent dat. Want je kunt niet uitgeschreven worden uit het boek des levens. In die zin, als wij eeuwig leven hebben ontvangen, dan hebben we dat. Dat kun je niet kwijtraken. Maar je kunt wel je deel afdoen uit het boek des levens, namelijk dat je je loon derft. En dat is het risico dat je loopt als we de Bijbel wel openen, maar vervolgens daaraan afdoen. En we moeten ook vooral niets toevoegen aan de Bijbel. En God is God. Niet in de laatste plaats, omdat hij wel doet wat hij zegt. En als God die vervloeking heeft uitgesproken over het toedoen of het afdoen aan de schrift zelf, ja, dan is hij wel de laatste die daar daar niet aan voldoet, zeg maar. Die dus wel toevoegt. En daarmee ben ik voldoende zeker van dat alles wat wij als gelovigen zouden moeten weten, dat staat hierin. En daar ben ik dan ook mee bezig. En jullie ook, gelukkig. Ik wilde nog naar Hebreeën 6 bladeren. In het voorgaande hoofdstuk wordt eigenlijk een beetje het plaatje geschilderd waar wij het vanochtend over hebben. Namelijk, de Bijbel zegt dat de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt. Isaiah 55. En dat Gods gedachten zijn boven onze gedachten. En dat zijn wegen zijn boven onze wegen. En dat de hemel is hoger dan de aarde. En de essentie daar is: luister naar mijn woord. He? Neig uw oor en uw ziel zal leven. En het voorgaande gaat het daarover dat de regen komt. Dat wil zeggen, God spreekt. Alleen er zijn mensen die ontvangen die regen en die dragen geen vrucht. Dat was wel de bedoeling. Want het is niet de bedoeling dat we doornen en distelen dragen. We zouden vrucht dragen voor hem. En vervolgens is Paulus, ik zeg dat het Paulus, de Hebreeën schrijver, die zegt dan in vers 9: maar geliefden, want expliciet gaat het dus over verkeerde voorbeelden in Hebreeën 6, die verse. Want doornen en distelen dragen is niet de bedoeling, want dan ben je verwerpelijk. Maar wij hebben wat beters, namelijk: geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. En met de zaligheid gevoegd. Dat wil zeggen, die worden toegevoegd aan de zaligheid. Daar hadden we het al even over. Hoewel wij al zo spreken. En dan komt hij: want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de arbeid, de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt. Als die de heilige gediend hebt en nog dient. Dat wil zeggen, God is niet onrechtvaardig dat hij ons praktische leven vergeet. Dat leven dat wij hebben ontvangen en dat vrucht draagt voor hem, dat vervolgens ook tot eer is van hem, ja, dat is nou net het hele doel. En want dat hadden wij gelezen in Efeze 2. Hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade in de toekomende eeuwen. En juist die uitwerking van dat woord van God vandaag de dag in ons. En de consequenties die wij daar uittrekken in ons dagelijks leven. Dat is tot zijn eer. En die dingen vergeet hij niet. En hij beloont ons er zelfs voor. God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten. En de arbeid, de liefde gedaan om u heen, zegt het lied. Die gij aan zijn naam bewezen hebt als die de heilige gediend hebt en nog dient. Ik zei al aan het begin van de dienst aan de Heer bestaat hieruit dat wij de heilige zouden dienen. Dat wij ons in zouden spannen tot de opbouw van het lichaam van Christus. En we zouden stichtelijke dingen doen. Hè? Alle dingen, wij mogen wel alle dingen, maar niet alle dingen stichten per definitie. En wij zouden als gelovigen zoeken de dingen die stichtelijk zijn. Ja, nu trek ik een bijbeltekst helemaal uit zijn verband. Dat was ook niet de bedoeling. We zouden natuurlijk ook zoeken de dingen die boven zijn. Maar betrekking tot ons praktische leven zouden wij stichtelijk zijn naar onze broeders en zusters. We zouden, wat lazen we ook alweer in Efeze 4. Wij lazen, we zouden ootmoedig zijn. We zouden verdragende elkander in liefde. We zouden zachtmoedig zijn. We zouden langmoedig zijn. Dat wil zeggen, we hebben heel veel geduld met elkaar. Want wij leven uit de wetenschap dat als wij in Christus zijn, zijn wij nieuwe scheppingen. En kennen wij niemand meer naar het vlees. En wij zien op de geest. Wij kennen elkaar in Christus. En we kennen zelfs Christus niet meer naar het vlees. We zouden elkaar kennen naar de nieuwe mens. En als wij dat doen, dan zijn wij in staat om elkaar te dienen. En dat heeft zo zijn uitwerking in de toekomst. Want hij vergeet die dingen niet. Maar dat is dus ook onderwerp van de Hebreeënbrief. En wij zouden toegaan, en dan lees ik nog even vers 25 van het volgende hoofdstuk. Want het is wel zijn werk, hè. Hij doet het werk in en aan ons. Alleen de vraag is, komen wij wel tot hem zodat hij een werk aan ons kan doen? Want de bedoeling is wel dat wij ons zouden laten veranderen. We zouden daarvoor openstaan. En als we daarvoor openstaan, dan wil de Heer een werk in ons doen. Maar je kunt je daar ook van onttrekken, zegt de Hebreeënbrief. Je kunt je onttrekken ten verderve. Maar wij geloven tot behouding van onze wandel, van ons leven, ons praktische leven. Dat is de bedoeling. Vers 25, waarom hij ook, ik lees vanaf vers 24. Deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Wij hebben dus een priester die niet door de dood verhinderd is altijd te blijven. Maar wij hebben er een die trouw is, die eeuwig leeft. Sterker nog, die op grond van zijn eeuwig leven dat priesterschap ook heeft ontvangen. En dan staat er in vers 25 van diegene die een onvergankelijk priesterschap heeft, dat hij volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dus over wie gaat dat dan? Dat gaat over gelovigen die door hem tot God gaan. Die dus de moeite nemen om gemeenschap te hebben met hem en die de vrijmoedigheid hebben om te naderen tot de troon der genade. Die mensen kan hij volkomenlijk zalig maken. En dat gaat niet over uw wedergeboorte of over onze wedergeboorte, maar dat gaat over het doel van ons leven, zegt Petrus, dat wij zouden komen tot de zaligheid van onze wandel of de zaligheid van onze ziel of het einde van onze loopbaan. Een kroon, loon. De Bijbel die spreekt er op verschillende manieren over. Maar de bedoeling is dat wij een vol loon zouden ontvangen, zegt Johannes. En als wij door hem tot God gaan, maakt hij ons volkomenlijk zalig en ontvangen wij een vol loon. En dus de enige verantwoordelijkheid, of de belangrijkste verantwoordelijkheid jegens de Heer die wij dragen, is om de tijd en de moeite te nemen om door Christus tot God te gaan. Het naderen tot die troon der genade om te horen primair. Ja, daar vinden wij nog verschillende schriftplaatsen van. Onder andere Hebreeën 10, vers 19. De broeder zei dat de Hebreeënbrief Champions League was, maar ik heb de typologie links laten liggen. Dan valt het nog best wel mee, toch? Vers 19, trouwens. De troon der genade, die staat op een plaats, helemaal binnenin. Binnen in het heiligdom, dat wil zeggen achter het voorhangsel. En daarmee dus in het heilige der heiligen. En die staat op precies dezelfde plaats als de ark des verbonds. Hij is de ark des verbonds. Trouwens, de Engelsen zeggen van de ark des verbonds dat het de mercy seat is. Dat is wel grappig, dan vind je dus bevestigd wat ik net zei. Alleen daarvan zegt de Heer in het Oude Testament dat hij van tussen de cherubim, dat wil zeggen die staan op die ark des verbonds aan de beide zijden, staat er zo mooi, van tussen die cherubim, dat wil zeggen van boven het verzoendeksel, zal hij tot het volk spreken. En dat was in Oude Testamentse tijd zo en dat is vandaag de dag nog steeds zo. Van tussen de cherubim spreekt de Zoon. En als wij hem willen horen, moeten we daar naartoe. En hier heet dat, dat wij zouden de vrijmoedigheid hebben om in te gaan, vers 19, door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En ik denk dat jullie allemaal wel weten dat op Grote Verzoendag lag die weg daar. Die was vers. En die was levend, dat wil zeggen het was een weg van bloed. En bloed is leven, dus die weg die lag daar. En die ging ook zover, namelijk achter het voorhangsel tot op het verzoendeksel. En die weg zouden wij gaan. En als je die weg niet kent, dat kenden de discipelen ook niet. Hè? Wij weten niet waar je heen gaat, toon ons waar je heen gaat. Nou ja, dan zei de Heer, ja, ik ben de weg. De waarheid en het leven, je moet door mij tot God gaan. En dat staat er ook. Als je niet via Christus gaat, dan kom je er ook niet. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus als je gemeenschap wilt hebben met de levende God, met de schepper van hemel en aarde, dan moet dat via de Zoon. Zo is dat geregeld. En het kan door de Zoon. En wij hebben die vrijmoedigheid en we zouden vervolgens ingaan op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En vervolgens heb je in vers 22, 23, 24, 25, elke keer weer die oproep. Laat ons dan, of zo laat ons, toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerheid des geloofs. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, dus we hebben geen last meer van onze oude mens. Dat is ook nodig, want als je bij de Heer komt en je wilt een en ander opsteken, dan moet je niet afgeleid worden. Nou, maak u zich geen zorgen, daar zorgt Hij voor. Hij reinigt ons hart en Hij reinigt ons geweten. Dat zegt trouwens Johannes ook. Als ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan uw hart. En indien uw hart u niet veroordeelt, zo hebt gij vrijmoedigheid tot God. En dus als wij geen last hebben van hierboven, als wij niet meer afgeleid worden, ja, dan kunnen wij met vrijmoedigheid tot hem toe gaan en dan kunnen wij gevuld worden door hem. En dat is dus een side note hier. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, maar het is wel essentieel. En het lichaam gewassen zijnde met rein water. Laat ons de onwankelbare belijdenis des geloofs vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw. Hij zal het ook doen, staat elders. Hij doet wat hij belooft. En laat ons op elkander acht nemen. Komt ie. We zouden dus op elkaar letten. Dat is niet de bedoeling dat wij de liederlijke zaken van onze oude mens, daar zouden we niet op letten. Dat is niet de bedoeling. Nee, we zouden zorgen dat niet iemand achterblijft. Dat hij de genade vergeten is. En dat hij niet leeft onder het nieuwe verbond. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar hier is wel een zekere mate van verantwoordelijkheid dat wij op elkaar zouden zien tot opscherping der liefde en der goede werken. Want het kon wel eens voorkomen dat u nou ja, mensen goed kende. Sprak ook over geestelijke dingen, maar dat dat niet meer zo is. Nou, en over die gelegenheden gaan deze. We zouden acht nemen op elkaar. En dus niet zozeer op de, wat er voortkomt bij die oude mens. Maar we zouden elkaar aanmoedigen om dat nieuwe leven te leven. Dat zouden we doen. En laten we onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben. Nou, hier wordt aangegeven dat je dat dus toch kunt signaleren. Want die onderlinge bijeenkomst, die is bij de troon der genade. Achter de voorhang. Maar daar komen wij ook wel eens samen. Dat wil zeggen dat we tezamen ingaan. Alleen, ik raad u aan om dat ook vooral alleen te doen. Maar we zouden dus die onderlinge bijeenkomst niet nalaten. We zouden in gemeenschap leven met de Heer. En hier wordt gelijk de link gelegd ook naar de dag die nadert. En een dag is het licht. En dat, als ik het heel snel zeg, dan is die dag die hierover gesproken wordt, is de dag van Christus. En ik hoef dat nu ook niet uit te leggen, maar daar gaat het wel over. En vers 31 illustreert dat dan, nou vers 30 vooruit. Want wij kennen hem die gezegd heeft, kijk, aan ons is zo grote zaligheid verkondigd. En dat is iets onnoemelijk hoog. En het doel daarvan is dat, nee, in ieder geval Gods genade, maar ook Gods rechtvaardigheid daarin gedemonstreerd wordt. En als wij als gelovigen dan nalaten om in die voetstappen te wandelen, dat wil zeggen dat wij in zouden gaan, dat wij onze overste leidsman en vijanden des geloofs na zouden wandelen, als we dat dan niet doen. Dus ons afkeren van die grote zaligheid, ja, dat heeft gevolgen, want dan kunt u derven. Dat wil zeggen, dan blijft er van uw persoonlijke leven niet zoveel over. Dan heeft u met hout, hooi en stoppelen gebouwd. Dan ga je niet verloren, maar het is niet de bedoeling. Aan het begin van deze ochtend lazen wij in Efeze 1, vers 5, dat het naar het welbehagen van zijn wil is als wij tot erfgenaam aangesteld worden. Nou, dat is dan niet aan de orde. Als wij in ons dagelijks leven, nadat wij de Heer hebben aanvaard, niet de moeite nemen om tot hem te naderen, niet de vrijmoedigheid hebben om te horen naar wat hij zegt, ja, dat heeft consequenties. En dat staat dan ook in vers 30. Wij kennen hem die gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. En er staat er zelfs achter, vreselijke zetten vallen in de handen des levende Gods. Want de bedoeling is dat wij zouden erven. En de Bijbel die leert gewoon dat niet iedereen erft. En we zouden elkaar daarin bemoedigen en opscherpen staat hier, aanvuren om vooral daarin te wandelen en uit te zien op wat komt. En dan komen wij naar vers 34 en 35 en 36, die spreken daar min of meer over. Dat gaat over het verliezen van stoffelijke dingen. En de Hebreeën schrijver zegt, wees er vooral blij over, want dan word je weer herinnerd aan dat je een beter en blijvend goed te ontvangen hebt in de hemel. Ik lees vers 34. Dat gij hebt ook over mijn man de medelijden gehad. Dat wil zeggen, wij hebben meegeleden met Paulus die in de gevangenis zat. En vervolgens de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij in uzelf een beter en blijvend goed hebt in de hemelen. Dus ja, het is helemaal niet erg als je af en toe zo'n tegenslag hebt, want dan leer je weer te relativeren. Dat wil zeggen dat je de dingen in relatie tot elkaar gaat zien. Dat is relativeren. En dan kom je er eigenlijk weer achter van, ja, zoveel was het nou ook weer niet waard. Het had ook weer niet zoveel om handen, want wij hebben een beter en blijvend goede nemen. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Hier staat waar we deze ochtend over hebben. Als wij de moeite nemen om te komen tot de Heer die een werk doet, dan heeft dat vergelding, namelijk loon als gevolg. Dan betaalt hij uit. Dat betekent vergelding. Het wordt te gelden gemaakt. Het wordt, de arbeid wordt beloond. En dan vervolgens vers 36. Gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloften dus mogen wegdragen. Hier wordt uitdrukkelijk ook ingegaan op dat als wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan, en als wij daar gemeenschap hebben met de Heer, ja, dat heeft zo zijn uitwerking in het leven van alle dag, in ons dagelijkse praktische leven. Ja, en daar hebben wij leidzaamheid van nodig. Dat wil zeggen, passie, volstandigheid, standvastigheid, daar gaat het woord over. We zouden volhouden. En wij worden sterker door tegenslag. Dat zegt Jacobus dan ook. Hè? Houd het voor louter vreugde wanneer gij in velerlei verzoeking valt, wetende dat de beproeving dus geloofs leidzaamheid werkt. En elders in de Bijbel vinden wij dat ook, dat wij sterk zouden worden. We zouden niet meer heen en weer geslingerd worden door alle wind van leer, maar we zouden van kind worden tot volwassen gelovigen. En we zouden de Heer leren kennen, we zouden opwassen in liefde. De waarheid betrachtend in hem die het hoofd is. Want daar waar wij volwassen worden, zijn wij beter in stand om staande te blijven als de wind van links of de wind van rechts komt. En dat is wat wij leren naarmate de tijd vordert. Als we volwassen worden. Alleen dat hebben wij nodig. Want vervolgens hebben wij leidzaamheid nodig om de wil van God te doen. Dat wil zeggen te blijven doen. Want om ons heen worden wij geconfronteerd met ongeloof. Met de publieke opinie die heel anders denkt over van allerlei zaken. En wij zouden dan moedig zijn om vast te houden aan de Heer die beloofd heeft. Altijd. En dat brengt lijden met zich mee. Dat kan de Heer u zelf vertellen. En vervolgens kunnen wij bij hem terecht. Want hij heeft zelf ook geleden in hetgeen. Hij is zelf ook menigerlei verzocht geweest en heeft daarin geleden. En daarom kan hij ons ook te hulp schieten. En daarom is hij ook die geschikte hoge priester. Maar de bedoeling is dat wij ondanks omstandigheden trouw zouden blijven. In de wetenschap dat daar aan het einde een beloning wacht. Want de Heer doet een werk in ons. De Heer die gebruikt die omstandigheden. En daar gaat het vervolg van het hoofdstuk ook over. We zouden uit geloof leren leven in ons praktische leven. Niet alleen maar als platte kennis, als abstracte weetjes, feitjes. Ik bedoel, het is heel erg schitterend als je het profetisch woord zo klakkeloos kunt vertellen en met verwijzing naar de schrift. Alleen, er is meer dan dat. Ik bedoel, dat zou ook indalen in ons hart en dat zou gevolgen hebben voor de keuzes die wij maken. En dat is dan ook de oproep in hoofdstuk 12. En dan lees ik, deze heb ik al een paar keer aangehaald. Het gaat hier over een loopbaan die ons voorgesteld is. We zouden daarin zien, vers 2, op de overste leidsman en volleinde des geloofs, dat is Jezus, die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en de schande veracht, en die is gezeten aan de rechterhand des troons van God. En het eerste voorbeeld dat daaraan dan wordt aangehaald is, in zijn leven werd hij wel eens geconfronteerd met tegenspreken. Dat is vers 3. En we zouden daarop letten. En we zouden net als hem, zouden wij dat die tegenspraak verdragen. En dat vooral niet, dat zou vooral niet mogen leiden tot ongeloof, onzerzijds. We zouden vertrouwen houden in wat de Heer gesproken heeft. En onderweg gaat het hier in Hebreeën 12 over die opvoeding, die kastijding. Het wordt zelfs geesteling genoemd. Dat wil zeggen dat de vader zijn kinderen opvoedt om volwassen te worden. Dat kennen wij wel. Tenminste, we hebben allemaal zo onze vaders gehad wellicht. En vers 11 spreekt daar ook over. Die kastijding als die tegenwoordig is, die schijnt geen zaak van vreugde te zijn. maar van droefheid. Dat wil zeggen, op het moment dat wij opgevoed worden, is het niet altijd even leuk. Maar achteraf, en dat geldt ook voor ons als gelovigen die opgevoed worden, die op weg zijn naar een erfenis, achteraf blijkt dat het een vreedzame vrucht der gerechtigheid werpt of geeft degene die door dezelfde geoefend zijn. En dat zou ons hoop en uitkomst geven en ons vertrouwen geven in de weg die wij gaan. En ja, we hebben geen tijd meer, maar in het vervolg wordt ook ingegaan op dat eerstgeboorterecht. Wordt in vers 28 wordt gesproken over dat wij een onbewegelijk koninkrijk zouden ontvangen. En dat komt omdat wij maken deel uit van de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemel opgeschreven zijn. Dat is allemaal Hebreeën 12. En hier staat dan ook dat wij niet zijn genaderd tot de berg, de tastelijke berg waar het donder is en waar geboden wordt, maar dat zij hetgeen wat geboden wordt niet kunnen dragen. Het gaat over de wet, over Sinai, over Horeb. En daar zijn wij niet tot genaderd. Wij zijn dus ook inderdaad vrij van de wet. En onderweg moeten wij naderen tot hem. Zijn wij gekomen in de hemel. Zijn wij gekomen tot de berg Sion enzovoort. En daar leren wij wat de Heer doet. Daar leren wij het plan dat hij uitvoert. En daar hebben wij gemeenschap met hem. En daar doet hij een werk in ons. En dat werk dat zou zijn uitwerking hebben in ons dagelijks leven. En daar zouden wij door omstandigheden opgevoed worden door de Heer zelf. Met als doel dat wij inderdaad dat koninkrijk zouden ontvangen. En de consequentie in vers 28 is ook dat wij genade zouden houden. En niet teruggrijpen op wet. Niet teruggrijpen op regels die wij samen in heel Nederland hebben afgesproken dat dat nodig is. Maar dan werkt het dus juist niet. Want dan kun je je verschuilen. Dan kun je zeggen, ja, maar er wordt gezegd. En ik ken iemand die zei, mijn ouders houden mij voor eer uw vader en uw moeder. Maar dan ben ik ontrouw aan de Heer. Je kunt je niet verschuilen achter wet. Je moet de vrijmoedigheid nemen om tot hem te gaan. En dan doet hij een werk in ons. En in deze wereld kan het wel zijn met Hebreeën 13 vers 13... Dat lijden tot gevolg heeft en smaadheid, maar we zouden naar de wereld toe uitgaan buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende, want we hebben hier niets blijvends. Maar we hebben wel een beter en blijvend goed in de hemel. En daar leven wij uit, daar leven wij naartoe in de wetenschap, vers 20 van Hebreeën 13, dat de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht, opstanding, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat gij zijn wil moogt doen, werkende in u, hij doet dus een werk in ons, hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. En daar wilde ik hem voor danken. Vader in de hemel, wij zijn zo dankbaar dat wij ontrokken zijn aan het verderf. Dat wij ontrokken zijn aan de leegheid van deze oude wereld die onderweg is naar het einde. Die onderweg bezig is het uitstellen van dat einde. Maar Heer, wat zijn we dankbaar dat wij dat einde voorbij zijn. Dat wij niet alleen gestorven en begraven zijn met uw Zoon, maar dat wij met hem opgewekt zijn en met hem geplaatst zijn in de hemel. Met de bedoeling dat wij de tijd en de gelegenheid zouden nemen om op te klimmen over die stenen trap. En dat wij onze positie, onze hemelse positie in zouden nemen. En met vrijmoedigheid toe zouden gaan tot u die spreekt. En dat wij opgevoed worden door u. Dat wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En Heer, wij leven in het vertrouwen dat u dat goede werk dat u aan ons begonnen bent ook zult voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. En Heer, daarom bevelen wij ook onszelf bij u aan. En dat de kracht van uw genade in ons volbracht mag worden, Heer. En dat u aan het einde van ons leven zult zeggen, welaan gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in de vreugde uws Heren en heb heerschappij over 5 of 10 steden. Heer, we zijn zo dankbaar dat u ons zulke grote dingen voorhoudt en dat wij zelfs al in Genesis mogen lezen over het plan dat u had met uw volk, de gemeente. En dat wij zalig worden voordat Israël haar Messias ontmoet. En Heer, we vragen ook of u mee wilt gaan zoals u beloofd hebt. Dat u mee zult gaan als wij naar huis gaan, want u bent met ons tot aan de voleinding van deze eeuw. Heer, dank u wel voor zoveel genade en zoveel zegen. Amen.